interne keuze.
Ik heb straks al vastgesteld dat al onze gasten iets gemeenschappelijk hebben. Namelijk, ze hebben allemaal iets met biologie. Mm-hmm. We hebben nog iets gemeenschappelijk. We zijn allemaal zoogdieren.
Spreek voor jezelf.
Ik hoop, ja, nee. We zijn allemaal zoogdieren. Okay. Zelfs jij, Sven. Ik zeg dat omdat Hans van Dijk hier zit.
Een zoogdier.
Een zoogdier. Hij schaamt er zich niet voor.
Nee, helemaal niet.
Er is een boek uit. Het is al een tijdje uit in het Engels, maar het is vertaald in het Nederlands. Het boek heet Ik, zoogdier. Ik vond het een fantastisch boek om te lezen. Ik vond het echt een heerlijke leeservaring. Geschreven door Liam Drew. Nu twijfel ik even. Een Engelse.
Hij heeft ook veel in Amerika gewerkt, maar hij is Brits, dacht ik. Ja.
Die dus een boek geschreven heeft over de mens als zoogdier en de geschiedenis van het dierenrijk.
Het gaat over onze identiteit, ja. Onze ware identiteit.
Ik vond het wel schattig. Het begint, Liam Drew begint heel persoonlijk, met een ervaring die de mannen...
Het moment waarop hij als zoogdier uit de kast is gekomen.
Nee, de mannen rond de tafel gaan dat misschien wel herkennen. Als je in de lagere school voetbal speelt... Mm-hmm. En je krijgt de bal in je kruis. Zo'n keihard schot. Heb je ooit meegemaakt, Sven?
Ja, in het middelbaar. Maar ik weet nog waar ik was. Ik zie het zo voor mij.
En je
voelt het voor mij.
Die pijn die zo tot in je nieren trekt.
Het is onwaarschijnlijk.
Ja, de zoogdierlijkheid in volle actie.
Vrouwen klagen wel eens over bevallen, maar een bal in...
Koen, er zit een vrouw mee aan tafel. Dus let hem.
Om dit misschien, Sven, Koen, om dit meteen goed te maken. De naam zoogdieren zijn wel helemaal opgehangen aan de vrouwen.
Ja, dat is waar, absoluut.
Mammalia, mannen, verwijst dus naar borsten.
Is mammalia de
mammalia?
Mammals in het Engels. Ja.
Mammals in het Engels, inderdaad. En zoogdieren, dus die naam, mammalia, hebben we eigenlijk te danken aan Linnaeus. Dus die Zweedse bioloog, die eigenlijk als eerste... Hij was zelf nogal... Misschien snoof hij, dat weten we niet. Maar hij was zelf nogal narcistisch naar verluid. En hij vond dat God alles wel geschapen had, maar hij heeft orde gebracht in de levende wezens.
Okay.
Hij is de man die begonnen... Hij heeft bijvoorbeeld de naam Homo sapiens bedacht.
Okay.
Dat komt van hem als wijze man. Maar hij behandelde de mens als een dier tussen de anderen in zijn verhaal.
Ja.
Maar hij heeft inderdaad die naam van mammalia naar voren gebracht, omdat hij zelf 7 kinderen had. En in die periode werd er heel veel de borstvoeding uitbesteed aan andere vrouwen in die periode. En hij was daar erg tegen. En het is niet heel duidelijk, want hij geeft zelf geen verklaring in zijn eigen boek einde 18e eeuw. Maar er staat wel bij, anderen interpreteren het als een soort maatschappelijk statement, politiek statement, dat borstvoeding zo natuurlijk is, een kenmerk is van zoogdieren, dus ook ons, dat hij die naam naar voren geschoven heeft voor die hele club van de zoogdieren.
Ja. Voilà. En je zou dus verwachten dat een boek over zoogdieren inderdaad begint bij die...
De borsten,
bij de borst,
melkklieren.
Bij de vrouw, bij de melkklieren, inderdaad, bij het zogen van een baby. Maar het boek begint bij dat voetbalverhaal en bij het scrotum... Van de auteur en van alle mannen in het algemeen. En daar komt dat woord scrotaliteit van. Het zoogdier is scrotalitair. En dat schijnt typisch zoogdier te zijn. Bijna zo typisch als die melkproductie.
Klopt, al hebben ze het niet allemaal. Het is wel het fenomeen scrotum, dus die rimpelige balzak.
De balzak, ja.
Om het heel duidelijk te maken. Die vinden we alleen bij zoogdieren, maar niet bij alle zoogdieren. Het is zelfs zo dat... Minstens twee keer onafhankelijk van elkaar de evolutie op dat idee binnen de club van de zoogdieren is gekomen om die testicles... Vele dieren hebben testicles, dus de ballen zelf is geen specifieke zoogdier. Ook een amfibie of een vis, die hebben ook vogels hebben ook allemaal testicles, maar die zitten allemaal binnen.
Ja.
En zijn observatie, en dat is dan met de voetbalanekdote, is, en dat is heerlijk als uitgangspunt, hij zegt van... Hoe kan dat nu, dat al mijn vitale organen, mijn hart dat zit in een soort harnas, mijn longen dat zit verpakt en mijn edele delen, ja, die hangen daar. Hij omschrijft het fantastisch als... Het is alsof een bank de kluis niet in de kelder in beton zet, maar een tentje op straat van zeggen, kijk, hier liggen mijn kroonjuwelen. Doe er wat mee.
Ja. Daarnet, als het over de Neandertaler ging, heb ik verteld wat mijn middelbare schoolkennis is. Ook hier heb ik middelbare schoolkennis paraat zitten. Ik weet waarom de teelballen in een zakje buiten boord hangen. Weet jij dat niet, Sven?
Nee.
Maar jawel.
Nee.
Wat denk je?
Dat heeft met temperatuur te maken.
Afkoeling.
Ja, herinner je je dat niet meer? De spermacellen hebben een paar graden minder nodig dan de lichaamstemperatuur om tot rijping te kunnen komen.
Dat is heel veel verspreiding. Je vindt dat ook nog in een aantal boeken, dat mensen denken, ah ja, die hangen buiten. En daarom zeggen we, oh ja, met die spannende broeken, dat is gevaarlijk. Want die worden dan te warm. Ja, maar het mooie is, en daarin is het boek zo heerlijk, echt als ook een wetenschap. Het is heel toegankelijk, maar echt wetenschap in actie. Omdat, het is een beetje het verhaal van kip en het ei. Zijn die ballen naar buiten omdat ze een koelere temperatuur moeten hebben? Of is het omgekeerd? Omdat ze om andere redenen naar buiten zijn gegaan, dat ze aan lagere temperatuur spermacellen kunnen maken. Nee. Dus oorzaak en gevolg. En het mooie is, en dat is al een beetje een aanloop naar thema wellicht met dierenproeven, het is pas in de 19e eeuw dat een aantal wetenschappers experimenten gaan doen zijn met terriers, met honden. Honden hebben dus ook een balzak die buiten hangt. En ze hebben dan de balletjes terug naar binnen geduwd.
Arme.
Wetenschap in pijnlijke actie om te kijken wat doet dat. En die wetenschapper zelf zei, kijk, die zaadproductie degenereert. Het is wel degelijk, dus temperatuur, dacht hij. Er kwam kritiek op, zo werkt wetenschap. Actie, reactie, je hebt aanwijzingen, maar nog geen bewijs. Een eind later veel discussies en een aantal Japanners gedacht aan, ah, maar we gaan dat wetenschappelijk beter doen. Wat we doen is, we gaan de ballen wel naar boven brengen, maar we brengen een koelapparaatje in de hond om te kijken wat gebeurt er. Dan is het wel, we controleren de manipulaties en kijken, is er...
Ja, biologen, gekoelde ballen van binnen in de hond. Ja. Okay.
Ja. Ja, kijk, als je wil weten, en het gekke is, er zijn dus een aantal aanwijzingen dat die zaken samenhangen, spermaproductie en temperatuur. Maar het hele verhaal lijkt niet te kloppen. En vooral, en dat is het fijne, als we ook bij mensen iets willen begrijpen, is het o zo nuttig om eens te kijken naar de andere dieren en zoogdieren. Want je ziet bijvoorbeeld, ik weet niet, nu mag je terug naar de dierentuin, moet u maar eens goed opletten, een mannelijke olifant, die heeft geen ballen. Die heeft wel ballen, maar je ziet ze niet hangen. Dat is bijvoorbeeld een zoogdier waar de teelballen niet naar buiten komen. Dus er zijn verschillende zoogdieren waar het wel lukt om perfect sperma te produceren aan een hoge lichaamstemperatuur.
Gelukkig eigenlijk, hè? Olifantenballen.
Nee, zelfs vogels lukken erin met inwendige teelballen. En een vogel, als u thuis de kanarie de temperatuur zou nemen, die heeft makkelijk 41, 42 graden zonder koorts te hebben.
En die zaadcellen ontwikkelen...
En dat werkt perfect. Dus eigenlijk was dat...
Beschrappen de hypothese.
Temperatuur kan een rol spelen, maar lijkt niet de soort factor te zijn die maakt dat die ballen buitenboord zijn gegaan.
Ik probeer mij dat evolutionair voor te stellen. Hè. Dus op een dag wordt er een man geboren en die heeft van die uitgezakte... voor de eerste keer heeft een teelbal, die wordt door de hele groep uitgelachen, ongetwijfeld. Maar op een of andere manier is die er toch maar in geslaagd om zich voor te planten, succesvol, met heel veel nakomelingen. Het kan ook zijn dat het gewoon niet hinderlijk was. Dat het niet nuttig was, maar ook... Dat is vaak zo, hè, in de biologie. Ja. Voetbal bestond nog niet, dus het was niet gevaarlijk.
Het dat is een stuk te eenvoudig. Het is heel complex... Het manoeuvre, het hele proces. Want je moet weten, binnen een ontwikkelend organisme, bij de dames blijven de voortplantingsorganen min of meer op de plaats waar ze initieel al ontwikkelen die eerste weken. Ja. Bij de man begint het daar, maar zie je een hele migratie. Dus dan heb je een heel soort katrolmechanisme dat in dat lichaam tijdens die ontwikkeling in volle actie komt. Speciale genen tot expressie om die migratie van... die testicles uit dat lijf te halen.
In dat foetus, je moet...
En bovendien... eerst van binnen en dan moet die eruit.
Ja, en eigenlijk is het echt een soort koterij. Maar dat is het ook. Je hebt die teelballen migreren en die moeten door een lieskanaal. Ja. En het is niet voor niks dat heel wat jongens ook met niet ingezakte teelballen geboren en na hun prille jeugd nog steeds een probleem hebben, dat complexe proces niet goed gelopen
dus,
is.
Dus het is wel hinderlijk, wat Sven veronderstelt. Het is misschien
moeilijk of ingewikkeld.
Het is noodloos ingewikkeld in elk geval.
Dus, en dat is voor biologen altijd een signaal van dan is het niet zo makkelijk en dan moeten er een aantal andere mechanismen in actie zijn. Ja. En wat het boek mooi doet, is dan hij is op zoek gegaan, want iedereen ging heel snel... Het was heel voor de hand liggend, het is die temperatuurshypothese of de afkoelingshypothese, maar die blijkt toch niet helemaal overeind te blijven. Hij is dan op zoek gegaan en er is bijvoorbeeld ook de vertoonhypothese, niet van ai, maar net van kijk eens hier jongens wat ik hier hangen heb, geïnspireerd door een aantal apensoorten die felblauwe, heel opmerkelijke teelballen hebben als een soort pauwestaart. Om te kijken van, jongens, kijk eens wat ik hier in huis heb.
Bij bavianen net... of zo? Want...
Mandrillen.
Als ik dan toch zo... wat dus daar zo van achter hangt,
Nee, maar nee, maar ze hangen echt wel meer op een plaats waar je
ze zou verwachten.
Eigen ervaring mogelijk zou kunnen situeren, Sven. Ook bij die
Hoe weet je dat?
Maar een aantal veralgemeningen binnen de zoogdieren en de primaten in het bijzonder, Sven, zijn best mogelijk. En men noemt dat een handicapprincipe. En dat is, we kennen dat beter van de pauwestaart. Als je kan overleven met zulk'n groot, onhandig instrument aan het achterste van je lijf, die pauwestaart, dan kan dat werken als een soort kwaliteitsindicator, bijvoorbeeld via seksuele selectie. En er was even een idee dat dat voor de uitwendige teelballen ook zou kunnen werken. Dat ze echt als een soort...
Eigenlijk is het een last, maar je bewijst daar je virilheid.
Er zijn aanwijzingen bij prairiewoelmuizen bijvoorbeeld dat daar vrouwtjes de grootte van de teelballen gebruiken. Als, dus mannetjes met grotere ballen worden meer gekozen bij die prairiewoelmuis.
Want die muis zal wel zeer vruchtbaar zijn en goede genen hebben.
Ja, maar het idee van het handicapprincipe is net als... Want het handicap lijkt iets negatiefs, maar daar is het net als je kan overleven. Ja, ja, ja. Met zulke... Ja. Met, als je voetbal moet gaan spelen en je hebt daarvan voor je edele kroonjuwelen hangen en je lukt erin, dan moet je wel uit het goede hout gesneden zijn. Okay. Dat is een beetje dat idee van handicap. Het grappige is dat de bedenker van dat handicapprincipe zelf dat niet wil toepassen voor deze verklaring bij die teelballen. Hij is
wel voor de powerstart, maar niet voor die teelballen?
Nee. Okay. Hij is met een andere theorie gekomen, maar de fijnste theorie die ook nog in het boek naar boven komt, want als spoiler, het is nog niet helemaal uitgevogeld hoe het helemaal in elkaar zit, is de galop. Hypothese.
De galophypothese.
Ja, de galophypothese. En die is vrij recent, pas in de jaren 90, naar voren gekomen. Dat was een wetenschapper, en soms moet je wat geluk hebben, en heette dan ook nog Chance als naam, Michael Chance. Die las in de krant een stukje, er waren roeiers. En je weet, in Groot-Brittannië heb je die fameuze wedstrijden Cambridge-Oxford. En dat wordt ook dopingcontrole, weet ik wat, er worden urinestalen bekeken. Mm. En op een gegeven moment vindt men dat er prostaatvocht in de urine zit na de roeiwedstrijd. Ja. Vond men verrassend. En men vond dat stelselmatig. En dat bracht niet eens men gaan onderzoeken. En men ziet met heel veel inspanningen en kracht dat kennelijk er heel wat voorvocht in de urine dus naar buiten komt. Ja. Op die zaadleiders zitten geen stopjes. En dat heeft een aantal biologen beginnen aan het nadenken gezet. Dat door de bewegingsstijl en de druk... Wanneer zoogdieren die een heel actieve voortbewegingsmethode hebben, galop, lopen, dat dan eigenlijk er heel veel druk komt als die testicles in het lichaam blijven zitten en daardoor nadelig is voor de spermaproductie. Dus dieren die erg lopen, die felle druk ontwikkelen omwille van de spierwerking op dat achterlijf, die hebben voordeel, overlevingsvoordeel, voortplantingsvoordeel, om die testicles weg te halen uit die hoge drukzone en rustig te laten bengelen in de zone die veel minder onder druk komt bij voortbeweging.
Maar ook dat is nog slechts een hypothese en de echte conclusie is, we weten het niet.
Het is work in progress, zoals dat mooi heet, maar wetenschappen werkt zo. Ja, ja. En ik wil dat toch nog eens even onderlijnen.
En er staan nog mooie voorbeelden in het boek. Bijvoorbeeld over het vogelbekdier, wat een zeer interessant zoogdier is omdat het eieren legt en zo. Maar of het eieren legt, daar is ook jarenlang, om niet te zeggen decennia lang, over gebakkeleid.
Absoluut. En in de context van dit boek is dat vogelbekdier ook nog fantastisch. Opnieuw voor de borstklieren en de melkproductie.
Ik had het bruggetje klaargelegd.
Prachtig, prachtig. Nee, want melk is ook zoiets van... Het is een heel prachtig hoofdstuk. Er zijn meer prachtige hoofdstukken in het boek.
Ja, het is een fantastisch boek.
Het hele verhaal rond de melkweg, zoals hij het mooi omschrijft. Die melkproductie, waar komt melk van? En eigenlijk is opnieuw Charles Darwin een van de eerste geweest die met een idee... Niet de eerste versie van Origin of Species heeft hij het niet over melkklieren gehad. Pas na een aantal versies, omdat er kritiek kwam door een andere katholieke wetenschapper, die zei, ja, maar je kan een aantal dingen zo niet. Het is een beetje het probleem zoals met het oog. Een klein oog, dat werkt niet. Dat moet daar ineens zijn om functioneel te zijn. Melkklier ook. Je kan niet zo een klein kliertje waar half vol
een beetje melk uitkomt. Ja.
Zoiets is het niet. En dan heeft Darwin als eerste toch daarvoor een pleidooi gehouden dat je toch een aantal klieren hebt in de huid, zweetklieren, die stelselmatig gradueel kunnen omgevormd hebben en een soort voedingsstof kunnen gehad hebben en dat heeft een aantal mensen aan het denken gezet. Ja. Ondertussen weten we dat een aantal van die uitscheidingen van melk ook antibacteriële werking hebben en zo verder. Dus dat hele verhaal alleen al van melk en melkklieren is opnieuw een fraai stukje biologische complexiteit.
En het hoofdstuk begint bij het vogelbekdier, want het vogelbekdier is een zoogdier, hoewel het eieren legt. Het zoogt dus zijn jongen, maar het vogelbekdier heeft geen tepels. Hoe zoog je je jong als je geen tepels hebt?
Ja, dus wat ze daar doen, ze kunnen gewoon zuigen aan de huid. Dus ze hebben eigenlijk een soort bepaalde plekken op hun huid, die ook veel behaard zijn, waar dat de huidklieren, de meer gewone huidklieren, ook in staat zijn om secreties, dus uitscheidingen te doen die als melk gelden. We zien dus pas later dat dat vermogen geconcentreerd is in een complexere structuur, een tepel, waar dat je al die melkklieren bij elkaar brengt in een soort speen, in een soort voedingsapparaat.
Ja.
Je moet dat kan dus ook anders. Het is dus inderdaad op verschillende manieren mogelijk.
Je moet je als bioloog en als evolutiebioloog toch ook afvragen, wat is het evolutionaire voordeel van die lactatie? Want zo heet het dan, hè? Jonge kinderen voeden met moedermelk, dat heet lactatie.
Ja.
Waarom?
Ja, opnieuw zijn daar verschillende aspecten. Het grote voordeel, en een van de elementen die men daarbij ziet, dat de enorme bloei van zoogdieren, dat is pas gekomen nadat we die fameuze meteorietinslag hebben gehad, 65 miljoen jaar geleden. Zoogdieren bestonden al veel langer. Maar dan zijn heel wat dino's, de grote dino's, zijn dan relatief snel in biologische termen verdwenen. En op dat moment hadden de grootste zoogdieren die we toen hadden, waren niet groter dan een das, zeg maar een kleine hond. Maar vanaf dan is er een soort evolutionaire orgie gebeurd voor de zoogdieren, eens die dino's weg waren.
Wat hadden die als voordeel dat die dino's niet hadden?
Een aantal dingen, maar ze hadden dus dat warmbloedigheid, waar ook dus de temperatuur constant houden. Maar vooral die melk is belangrijk. Want als je met jongen hebt en je zit in een omgeving waar op het moment dat je jongen hebt niet zoveel voedsel meteen aan te bieden is, denk aan een vogel. Als een vogel jongen heeft, moet daar voedsel te vinden zijn voor de kroost. Als ik een jong heb, maar het is niet meteen wat te geven aan een kleine telg, maar ik heb wel borstvoeding, kan ik wel een tijdje door. En die eerste levensfase van zoogdieren kan je eigenlijk teren op reserves, ook al is er op dat moment niet heel veel voeding in de naaste omgeving. Dus je hebt reserves die je kan omzetten naar heel voedselrijke brei, dat witte melk.
Mag ik eens een domme vraag stellen? Wat was er voor het zoogdier? Had je bijvoorbeeld eerst dieren waar het jong niet uit een ei komt, maar uit de moeder?
En
dan niet gezoogd wordt?
Ja, maar ook bij insecten, ook bij reptielen heb je ook levendbarenden. Dus daar heb je eieren, ze hebben allemaal eieren, maar of de eieren langer in het lichaam blijven of minder lang, is al variabel bij de reptielen. Zoogdieren komen dan uit de reptielen, maar je hebt eigenlijk drie grote groepen. Hè. Je hebt het vogelbekdier, de cloacadieren. Je hebt dan de buideldieren. En je hebt dan, waar wij bij zitten, de meeste zoogdieren zijn placentadieren. Trouwens, Sven, de buideldieren, daar hangen de ballen voor de penis. Kwestie van een beetje diversiteit. Bij de anderen hangen de ballen
bij de
kangeroe
hangen de ballen voor de penis.
U komt het allemaal te weten.
Dat lijkt me gewoon in de weg te hangen, eigenlijk.
Ja, maar dat toont opnieuw dat evolutie is niet een soort designer die een soort... Het is vaak bricolage, wordt soms een beetje oneerbiedig gezegd, maar zo werkt evolutie. Dingen die wat al ontstaan en dan wat andere functies kunnen krijgen. En daarom, hoe vreemd het ook klinkt, zie je dat bijvoorbeeld melkklieren inderdaad ontstaan uit zweetklieren.
Raar, hè?
Het klinkt minder smakelijk dan het op het eerste zicht.
Ik weet niet, is zweet voedzaam?
Wat je ziet, is er zijn er een aantal... Het is verschillend. Wij hebben op ons eigen lichaam bijvoorbeeld verschillende typen zweetklieren. En je hebt er waar dat je redelijk waterig zweet hebt, maar bijvoorbeeld onder je oksels heb je veel meer eiwitrijk zweet.
En eiwitrijk betekent voedzaam?
Eiwitrijk is in vele gevallen inderdaad veel voedzamer. Ja. En wanneer dat kleine verschil al een verschil maakt, kan je via natuurlijke selectie daar inderdaad zien dat dat meer en meer uitgesproken wordt en een overlevingsdeel.
Zo'n baby die gezoogd wordt, Liam Drew, zegt daarvan dat dat eigenlijk nog een fetale toestand is. Dat is eigenlijk een voortzetting van de zwangerschap, maar dan buiten de moeder, zegt hij. Waar ik mij over verbaasd heb, is dat hij vertelt hoeveel extra energie een zwangere vrouw consumeert vergeleken bij een niet-zwangere vrouw. Dat is 10% extra. En dan vertelt hij hoeveel energie extra een zogende moeder verbruikt vergeleken met een niet-zwangere, niet-zogende vrouw. Plus 50%. Veel meer dan een zwangere vrouw.
Ja.
daar stond ik wel van te kijken.
Ja, en dat is helemaal die, inderdaad, die strategie, die de sleutel is ook van het succes van die lactatiestrategie. Ja. Maar er staan er ook nog op bij anderen, want je ziet, melk en melkklieren zijn relatief homogeen binnen die zoogdier, maar een strategie om melk te geven geeft hij fantastische voorbeelden waar ik het zelf het meest van onder de indruk was, vele dingen hoor, maar bijvoorbeeld bij blauwe vinvis, die grote zoogdieren, zie je dat als een half jaar lang hun jonge voeder, die melk is zo calorierijk, dat een half jaar een kalf mee voeden is equivalent van de calorieën voor 400 volwassen mensen. Om maar te zeggen hoeveel voedingsstoffen en calorieën in die melk zitten. Ja. Ze hebben wel geen lippen om eraan te zuigen, maar dat is ook opgelost. Die tepels zijn zo krachtig dat ze melk
die spuiten in de bek. Ah, ja, okay. Toch nog één vraag. Waarom kunnen mannen niet zogen? Dat zou toch veel gemakkelijker zijn als we die taak kunnen verdelen?
Klopt. En dat is, wordt meestal gelinkt met het feit dat bij de zoogdieren 90% van de zoogdieren zijn de mannen niet bezig met de ouderzorg. Dus het is het kunnen meezorgen voor de kinderen en het zogen zelf zou handig zijn, maar het is het meehelpen bij ouderzorg is een relatief gesproken zeldzaam fenomeen binnen zoogdieren. En op zich, het is niet omdat iets nuttig zou kunnen zijn. Zeggen van, kijk, geef de kleine nu maar eens aan mij, ik zal eens een portie voeding aanbieden. Dat evolutie dat ook maakt. Dus dat is inderdaad iets dat we tot nader orde niet zien. Maar het hangt wel vaak samen met hun levensstelsel, maar één partner hebben, monogaam. We zien ouderzorg optreden, vaderzorg moet ik zeggen, wanneer de voortplantingsstrategie monogaam is. Dus wanneer één mannetje met één vrouwtje, zoals bij vele vogels.
Hormonen spelen ook een rol waarschijnlijk. Hormonen, hè? Want oestrogeen is hetgeen dat zorgt dat die melkklieren ferm gaan beginnen ontwikkelen. En als je dus weinig oestrogeen tijdens de vroege embryonale ontwikkeling hebt, of fetale ontwikkeling, ga je ook hormonaal minder inductie.
Dus op zich is er wel wat
wat aan de achterlichten.
Maar het is niet omdat het kan of nuttig zou zijn, dat we het in de natuur ook zien gebeuren.
Oké. Okay. Het was een ambitie van mij, maar ik zal ze opzij schuiven. Hans van Dijk, dank je wel. Het boek heet Ik, zoogdier, de auteur Liam Drew. Interne keuken.